Meer dan de helft van de demonstranten op het Monumentenplein was onder invloed van amfetamine, alcohol of cocaïne. Daarmee konden zij hun natuurlijke angst voor de wapenstokken en stroomstootwapens van de oproerpolitie onderdrukken. De meeste demonstranten droegen een masker of hadden de onderkant van hun gezicht bedekt met een sjaal. Een enkeling droeg boven die sjaal een zonnebril of een skibril om te voorkomen dat de gezichtsherkenningssoftware van de politie ze zou herkennen. En inderdaad, in het operationele hoofdkwartier van de politie voerden agenten de camerabeelden aan de kunstmatige intelligentie die toegang had tot de bestanden waarin vrijwel iedereen was opgenomen die zich de afgelopen jaren op het grondgebied van de staat had begeven. Die kunstmatige intelligentie kon alle data in milliseconden overzien en aan elkaar koppelen. Soms incorrect, maar dan was er echte intelligentie om dat te corrigeren. Degenen die hun ogen onbedekt lieten, zouden worden geïdentificeerd. Wie werd geïdentificeerd, zou daarvan de gevolgen ondervinden. Er waren meer dan 1000 demonstranten. Sommigen gooiden stenen naar de politie. Velen schreeuwden leuzen. Stop de politiestaat. Patsen, go home. Verwarm elkaar, niet de aarde. Why is ending racism a debate? Wij horen hier, zij daar. Huisje, boompje, privilege. Ze streden allemaal tegen hetzelfde, maar verschilden in wat ze ervoor in de plaats wilden stellen. De demonstratie was georganiseerd door de Socialistische Unie en werd gesteund door de Partij voor Ruimte en Vrijheid. Het begin was vreedzaam geweest. Pas toen de oproerpolitie belette dat de demonstratie zich vanaf het plein verder door de stad zou verplaatsen, begonnen de deelnemers stenen te gooien. Het was een kwestie van perspectief, hoe je de stenengooiers en hun meelopers verder nog zou kunnen noemen. Waren het onruststokers, activisten, opstandelingen, verzetsstrijders, revolutionairen? Hoe moest men denken over Dmitri Briansky, een Russische kickbokser die al jarenlang in Duitsland woonde en goede banden onderhield met verschillende politieke groeperingen in diverse landen, en ook met fanatieke voetbalsupporters, voor wie hij vechtpartijen organiseerde met concurrerende groepen? Op zijn borst had hij een hakenkruis laten tatoeëren. Op zijn rug een hamer met sikkel. Tijdens knokpartijen trok hij, na een geslaagde klap of schop, soms een shirt uit, extatisch alsof hij een voetballer was die had gescoord. Waar de demonstratie vandaag over ging, wist hij niet. Het was hem wel duidelijk dat deze confrontatie deel uitmaakte van een reeks van rellen die steeds groter en gewelddadiger werden. Hij hoopte iets te doen wat de kranten zou halen, of nog beter, de geschiedenisboeken. Daarvoor was het nodig dat hij zich niet zou beperken tot stenen gooien of klappen uitdelen. Hij had altijd een mes bij zich. Normaal was het zijn eer te na om tegenstanders aan te pakken met iets anders dan zijn ledematen. Maar soms waren er uitzonderingen. Bijvoorbeeld als ze vuurwapens bij zich hadden, zoals de politie. De politie verdiende sowieso een aframmeling. Op zijn hand stond 1312, het getal waarmee alle ultra's elkaar konden herkennen. Iedere keer droeg hij een ander masker, altijd dat van een filmster, want hij hield van film. Vandaag had hij gekozen voor John Travolta in zijn jonge jaren, tijdens Saturday Night Fever. Hij bleef lange tijd aan de kant staan om te observeren. Als de stenengooiers naar voren renden, bleven de agenten hen staan opwachten, met schilden en wapenstokken, totdat de menigte tot zo'n 20 meter was genaderd. Dan stroomden de agenten op commando naar voren, waarbij ze links en rechts tikken uitdeelden, ook aan kinderen, ook aan ouderen. De kranten zouden er schande van spreken. Maar dat interesseerde Briansky niet. Na zo'n klappenfestijn trok de menigte zich ongecoördineerd terug. Slechts een enkeling bleef vechten totdat hij of zij, meestal hij, tegen de grond werd geslagen en door de